Zo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo. Wat leuk om wat nieuwe gezichten te zien. En dat geldt voor de meeste van jullie richting mij natuurlijk ook. Het werd al gebeden door Marja dat ik hier zo welkom ben geheten door God. Maar dat heb ik ook echt gevoeld vanmorgen. Al in het contact met Kees en Marja aan de telefoon. En ook toen ik hier binnenkwam, het voelde gelijk heel erg welkom. En een stukje van Gods gastvrijheid en liefde, dat stralen jullie uit. Dat hangt hier in de lucht. Dankjewel daarvoor. Voordat ik ga lezen en ga preken, zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben dus Perry. Ik ben vorige week 33 jaar geworden. En onze kleine Filip is op dezelfde dag 2 geworden. We zijn op dezelfde dag jarig, dus dat is leuk. Ja, ik ben getrouwd met René en wij verwachten ook nog een tweede kindje. Begin november zal dat geboren gaan worden. Tot nu toe ziet het er allemaal heel goed uit, dus we zijn heel blij en dankbaar. Ik sta voor de klas, voor groep 7 en 8. Ik heb niet een eigen klas, maar ik ben een soort vliegende kiep. We hebben 3 klassen, 7, 8 en ik beweeg daar een beetje tussen. Ik heb kleine groepjes kinderen, ik geef dagdelen, geef ik les. Soms voor de wat zwakkere leerlingen wat extra aandacht, soms juist voor de uitdagende leerling die wat extra rekenwerk nodig heeft. Dus heel gevarieerde baan eigenlijk. En dat is in Maasland, op een basisschool, de Groene Oase. En naast mijn werk ben ik veel bezig met het geloof, met God, met de Bijbel, met spreken ook steeds meer. Ik heb ook een opleiding gedaan, ik heb nu 2 jaar Bijbelse theologie afgerond. En vanaf na de zomer ga ik een nieuw traject beginnen, dat heet Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, aan het Evangelisch College. Dus ik zoek ook wel echt een beetje die verdieping en ik ben het ooit begonnen als een stukje eigenlijk gewoon toewijding richting God. Van nou, ik maak daar ruimte en tijd voor vrij en ik merk dat dat gezegend wordt, dat het steeds meer wordt, dat het wortelt, dat het doet groeien, dat het blij maakt en dat het me ook op een pad leidt om daar steeds meer iets mee te mogen doen. Dus vandaar dat ik denk ik ook hier gebracht ben en ik kijk er naar uit en ik geniet er ook van om het te doen. God is echt goed. We gaan vandaag lezen over Mara en Elim. En Marja die zei het al zo mooi, we gaan van bitter naar beter. Ik wil een stukje van de context gaan bekijken. Ik wil, wat gaan we eigenlijk zien? We gaan zien dat God zijn volk op een pad leidt en dat dat niet altijd makkelijk is. En dat er ook een manier is om daarnaar te kijken van hoe kun je daar nou mee omgaan. Want we maken snel de sprong naar van ja, Mara heel vervelend, maar daarna Elim, yes. Ja, is ook zo. Dat klopt. Maar ze komen wel echt langs Mara. Dus daar gaan we ook echt even stilstaan. Met uiteindelijk, natuurlijk, hè, die prachtige belofte, dat beeld van die oase van Elim. Ook daar gaan we uiteindelijk vandaag uitkomen. Ik wil bij Mara eigenlijk stilstaan bij 3 punten. Het eerste is het klimaat en de cultuur waar het volk eigenlijk deel van is op dat moment, waar ze vandaan komen. Maar ook waar ze naartoe op weg zijn. Ik wil gaan stilstaan bij het probleem, de bitterheid. En bij de oplossing die God geeft. En daarna, als laatste, komen we uit bij Elim. En ondertussen stel ik misschien af en toe een vraag aan jou, aan u. Persoonlijk, maar vooral ook als gemeente. Wat spreekt deze tekst, deze preek, deze lessen, wat spreken die voor vandaag? Voor deze gemeente, voor de Bazuin. Ik ga dus proberen om wat we lezen geestelijk te vertalen. We lezen iets, het gaat over geschiedenis, het gaat over iets wat is gebeurd. We hebben praktische, fysieke lessen, maar er zit ook iets geestelijks onder. En daar wil ik ook vooral naar gaan kijken. Ja, voordat ik dat ga doen, er is al voor mij gebeden. Ik ga toch nog even een kort gebed uitspreken om ons daarop te focussen. Lieve Vader, Heere God, dank u wel, Heer, voor dit moment. Voor deze plek, voor deze gemeente. En dank u wel voor uw woord. Dat we mochten zingen ook over uw verlossing. Uw naam betekent verlossing. U hebt ons verlossing gegeven. We zijn een verlost volk. En daar gaan we ook vandaag over lezen. En ik wil ook vragen, heren. Stel ons open. Help ons om ons hart zacht te maken. Om het niet te verharden. Maar om open te staan voor wat er gebracht wordt. Heren, misschien is het wel niet voor ons. En leggen we het naast ons neer, dat is prima. Heer, dat het gewoon mag zijn als voedsel wat je opeet, wat je niet meer ziet, maar waardoor je wel sterk wordt en opgroeit. Heer, maar misschien is er wel heel duidelijk iets wat er uitspringt vandaag voor ons. Help ons dan om dat te herkennen Doe het ja, opschitteren voor ons, zodat we het zien, zodat ons oog erop valt. Heer, vertel ons in ons hart wat we ermee mogen doen, wat we ermee moeten doen. Wat u wilt doen met ons. En bemoedig ons, Vader, met het feit, Heer, dat u het beste met ons voor ogen hebt. Dat als we misschien door een dal gaan, of als we misschien langs bitterheid komen, dat u ons wilt leiden naar beter, naar Elim. Heer, dat we daar ook mee bemoedigd en blij de deur mee mogen uitlopen vandaag. Dank u wel. Amen. Nou, we gaan een stukje lezen. Exodus 15 is het. En het zijn de laatste paar versen daarvan. En je ziet al in je Bijbel dat daarvoor is die lofzang van Mozes. De lofzang waarin ze losbarsten als het volk bevrijd is. En ze zijn door de Rietzee heen getrokken. En de zee is weer, ja, die heeft het hele leger van de farao en de Egyptenaren weggespoeld. Er is een loflied. En dan in datzelfde hoofdstuk nog komen we langs Mara en Elim. De laatste paar versen, vanaf vers 22. Hierna, dus na dat loflied, liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken. En ze vertrokken naar de woestijn Seur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Ze sloegen daar hun kamp op, aan het water. Tot zover. Na dit stukje begint eigenlijk de hele geschiedenis van hoe God voor zijn volk gaat zorgen. Met de kwartels die aankomen vliegen, met het manna dat uit de hemel komt, met de wet die gegeven wordt, het verbond bij de berg, de tabernakel die nog komt. Nou, dan gaat het eigenlijk beginnen. En het lijkt eigenlijk wel alsof dit kleine stukje tekst een soort van samenvatting is. In de notendop wat de weg van de Heere God met zijn volk zal zijn. Zoals een spreker voordat hij begint gaat vertellen wat hij gaat vertellen. Zo doet de Bijbel dat hier eigenlijk in dat kleine stukje ook. Alles zit hier eigenlijk in dit kleine stukje. Het volk is onderweg. En God laat heel kort even een lijn zien. Het gaat van bitter naar beter. Hij laat het zien, ik zorg voor je. En vanuit die zorg en die bevrijding zijn er wetten en bepalingen. En als je die houdt, dan zal het je goed gaan. Dan zal ik je daar brengen, op je bestemming die ik voor ogen heb voor je. Die bestemming die zoveel mooier is dan waar je vandaan komt. Dus de wet zit hierin, de lijn van bitter naar beter zit hierin. Het is eigenlijk in een notendop wat God van plan is en wat de weg van het volk zal zijn. Die 3 punten. Het eerste punt is de klimaat en het cultuur. Dat is misschien een beetje een rare term, maar ik zal uitleggen wat ik bedoel. Kijk, het volk komt vanuit Egypte. En ze zijn onderweg naar Israël, naar het beloofde land. Het klimaat in Egypte en in Israël is heel erg verschillend. God zegt het ook. Op het punt, dat is in Deuteronomium, op het punt dat ze bijna het land in gaan trekken, dan zegt God tegen zijn volk, jullie staan nu op het punt om het beloofde land in te trekken. En denk er wel aan, dit is een heel ander soort land dan wat jullie gewend zijn in Egypte. In Egypte had je de Nijl. Het was daar eigenlijk zo droog als wat, maar er was 1 grote hoofdstroom die daar het leven bracht. En hoe konden ze dat, ja, hoe konden ze dat regelen? Door irrigatie, door te graven, door kanalen het land binnen te laten stromen. En daar zit dus heel erg een gevoel in van werken, 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 werken. Je moet hard werken. En dan komt het. Prestatie. Iets wat we in de wereld vandaag denk ik ook zien. Hard werken. Zorg dat jouw talenten eruit komen. Hè, waar een wil is, is een weg. Gewoon even de schouders eronder, een beetje peper erin en hoppa. Ben je onzeker? Nou, dan maak je jou wat steviger. Prestatiegericht. Dat is de cultuur van Egypte. Dat is de cultuur, het klimaat van de wereld vandaag. Maar als je een bevrijd iemand bent, als je gescheld hebt achter het bloed van het lam, dan ben je daar uitgetrokken. Dan ben je daarvan verlost. Dan ben je vrij. En dan kom je in een ander klimaat terecht. Het klimaat van het beloofde land. En God zegt, in het beloofde land zal ik de regen uit de hemel laten neerdalen. De regen zal vallen op zijn tijd. En dat vinden wij moeilijk, joh. Niet op onze tijd. Nee, de regen valt op zijn tijd. Dat is een ander klimaat. Dat is een andere cultuur. En daar moeten wij zo aan wennen. Want zelfs als we verloste christenen zijn, dan wil je soms gewoon even zeggen van, nou, kom, we pakken dat even aan, we gaan even vergaderen. Hè, we zorgen dat we de goede mensen op de goede plek hebben. Laten we het wel volgende week geregeld hebben. U hoort de taal, u voelt het. Hè? Maar de regen valt op zijn tijd. Dat betekent niet dat je achterover kan gaan hangen. Echt niet. Maar het is wel een andere cultuur. Een ander klimaat. Ik heb op mijn studie heb ik geleerd, ik moest dat lezen en toen ik dat moest bestuderen, dacht ik, waarom moet ik dit weten? Ik vind dit helemaal niet interessant. Ik moest een klimaatverslag lezen van 1954 tot nu. Dus dat is pakweg zo'n 60, 70 jaar. En ze lieten zien, ik heb dat allemaal gelezen, ik denk, nou, wat moet ik hiermee? Nou, later komt het weer van pas, dat is mooi. Maar geen één jaar in het land Israël is hetzelfde. Het zijn eigenlijk geen seizoenen, ja, winter en zomer. Maar de neerslag en de zon en de temperaturen, er is geen pijl op te trekken. Geen één jaar is hetzelfde. Je kan eigenlijk nergens op rekenen. En dat is de geestelijke cultuur die God ook van ons vraagt, waar hij ons in brengt. Je weet niet precies wanneer het komt. Maar dat hij te vertrouwen is, dat het een vruchtbaar land is, dat staat vast. Dus dat is die cultuur, het klimaat waarin wij gebracht worden. En voor het volk is dat een cultuurschok, want zij komen uit Egypte. Ze komen uit die slavernij, ze komen uit dat prestatiegerichte, wat eigenlijk in je genen gaat zitten bijna. En dan moet je ineens van hard werken naar, het wordt je gegeven. Je bent afhankelijk van God. En dat moet je leren. Dat moet je echt leren, dat moeten wij ook leren, ik ook. En daarom is die woestijn nodig. Daarom kan God niet zeggen, ik hou je uit Egypte en ik zet je gelijk in het beloofde land neer. Er is een periode nodig daartussen. Die woestijn is nodig. Vorming. Afhankelijkheid. En dat is ook wat hier bij Mara en Elim gebeurt. Ze komen langs dat bittere water. God gebruikt dat. Die woestijn is dus eigenlijk een training. Een vorming. Voor wat er in dat beloofde land is. Om te wennen, om te leren aan die cultuur. Afhankelijkheid van God. Onberekenbaar misschien, menselijk gezien. Maar betrouwbaar en vruchtbaar. Dan is de vraag voor ons vandaag eigenlijk, als we het alleen daarover hebben, ben je daar bewust van? Hè? Weet je dat je in die woestijn leeft? Accepteer je dat ook, die vorming? Of zitten we toch nog vaak in die wereldse termen te denken? En natuurlijk, hè, we zijn mensen, we moeten wel bij elkaar komen, we moeten wel afspraken maken, anders gebeurt er niks, dat snap ik heus wel. In de dagelijkse praktijk werkt het ook vaak zo. Maar waar hou je aan vast? Ben je bewust van die vorming en die training dat je afhankelijk mag zijn? Dat was punt 1. Nog twee te gaan. Dan wil ik het hebben over het probleem. De bitterheid van Mara. Ze komen langs zo'n water. Ze kunnen het niet drinken. Het is bitter. En ik denk, nou, we zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal een andere levensfase, een levenspad. Maar ik denk dat we allemaal wel weten hoe bitterheid smaakt. Misschien maar een klein beetje. Of misschien in uw leven wel heel veel. Bitterheid, lijden, pijn, verdriet. En dan is het heel erg moeilijk om te blijven vertrouwen op God. En eigenlijk past dat ook voor ons niet in het beeld van God. Want God is goed. God is liefde. God is genade. God is verzoening. God is blijdschap. God is die vruchten van de geest, we hebben ervan gezongen. Het is prachtig en ik zing het ook met volle overtuiging. Maar dit is ook realiteit. Er is soms bitterheid. En ik wil je vandaag meegeven om er eens over na te denken dat dat lijden en die bitterheid, dat dat een middel in Gods hand kan zijn. Dat dat plaatsvindt in die woestijn, in die training, die vorming, om je te vormen met een hoger doel. Om je zoals een diamant in de aarde heel hard wordt samengeperst, de grootste druk staat daarop, maar wat komt er uiteindelijk uit de voorschijn? Iets prachtigs, wat er daarvoor niet was. En misschien zeg ik dat veel te makkelijk, en is dat ook moeilijk om aan te nemen van een jongeman zoals ik, bij wie alles op dit moment in zijn leven heel goed gaat. Dus ik wil me daar ook niet te makkelijk van afmaken. Maar ik zie dit wel echt in het woord van God terug. Wij willen van dat lijden af. We willen er gewoon van af. Dat is heel duidelijk. Ik heb een mooi voorbeeld uit Genesis, waarin er duidelijk wordt ook wat er bij ons gebeurt als het over lijden gaat. Als Jozef in Egypte is, hij is onderkoning geworden, het hele verhaal is eigenlijk bijna af. Jacob weet, mijn zoon leeft nog. Hij trekt met zijn familie naar Egypte en dan krijgt Jozef twee zoons. En hij gaat ze bij Jacob brengen om ze te laten zegenen. Hij heeft twee zoons, Manasse en Efraïm. En er staat bij wanneer hij die zoons gekregen heeft en wat die namen betekenen van die twee jongens. We hebben Manasse en over Manasse zegt Jozef, ik noem mijn zoon Manasse, want God doet mij mijn moeite, mijn pijn, bitterheid, vergeten. Dat is mooi. Die andere zoon, die heet Efraïm. En die naam betekent vruchtbaar door lijden heen. Ik noem mijn zoon Efraïm, want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking, zegt Jozef. Manasse is de oudste, dan Efraïm. Hij gaat ze bij Jacob brengen en wat doet Jacob? Hij zegent die jongens en dan doet hij zo. En dan zegt Jozef, nee pa, niet zo, ik doe het zo jongen, zegt Jacob. Als we dan even nadenken over die betekenis van die namen. Wij willen eerst, als allereerst willen wij moeite vergeten. We willen dat lijden niet. Dat past ook niet voor ons in het beeld van God. Moeite vergeten, weg daarmee. Laten we focussen op wat er voor ons ligt. Moet je ook doen hoor, laat het duidelijk zijn. Maar wij willen van het lijden af. En daarna zullen we dan achteraf terugkijken en zeggen, ja, we zijn vruchtbaar geworden door het lijden heen. Mooi hè, dat heeft God gedaan. Amen, zeker. Maar Jacob laat iets zien. Het is belangrijk dat we van God eerst leren dat we vruchtbaar zijn door lijden heen. En dan pas komt moeite vergeten. Dan zal pas die tijd er zijn dat we echt kunnen zeggen, we zijn door dat lijden heen gegaan en nu is onze moeite voor altijd, voor eeuwig, voor goed vergeten. Dat is een lijn die de Bijbel laat zien. Kijk maar naar het volk Israël. Door lijden heen, vruchtbaar, naar uiteindelijk een hoger doel. Het is een lijn die bij Job zichtbaar wordt. Het is een lijn die bij Paulus zichtbaar wordt. Het is een lijn die bij onze Heer Jezus zichtbaar is geworden. Hij heeft geleden. En dat is ook iets wat bij ons zichtbaar wordt in ons geloofsleven. Dus nogmaals, het is te makkelijk om te zeggen, hé, dat lijden hoort erbij, je moet het accepteren, want dat is verrekte moeilijk, echt waar. Maar het is denk ik wel iets om over na te denken. De Bijbel laat het zien. God gebruikt het om je te vormen, om je te tuchtigen, om je te laten volharden, om je uiteindelijk naar een grotere heerlijkheid te leiden. Dat zegt hij ook tegen het volk Israël. Ook in Deuteronomium te vinden. Jullie hebben deze hele route afgelegd, zegt God dan. Ik heb je het manna gegeven. Dit is gebeurd, dat is gebeurd. Dat is moeilijk geweest, maar dat heb ik gedaan om je ten laatste wel te doen. Om je ten laatste naar die plek van zegen te brengen. Daar heb ik je doorheen geleid. Ja, we hebben het dus over bitterheid in je leven in het algemeen. Als we wat specifieker gaan kijken naar wat hier gebeurt, het gaat over dat water, het water drinken. En het water drinken in de woestijn, dat staat gewoon voor overleven. Het gaat over het leven krijgen. En dat is bitter voor hen op dat moment. En zo kan het voor ons geestelijk ook zijn, dat het leven dat we van God krijgen, dat we daar op dat moment helemaal niet op zitten te wachten. Dat bitter smaakt. Dat je het niet kan drinken, je krijgt het niet naar binnen. Nog specifieker, het woord van God wordt ook vergeleken met water. Paulus heeft het over het waterbad van het woord, bijvoorbeeld. Of als je put uit de bron. Het gaat over dit is uiteindelijk ook ten leven. Als je dit drinkt, als je dit eet, dan zul je leven. En dat kan bitter zijn in je leven. Wanneer wordt dat water dan weer zoet? God heeft daar een oplossing voor. Dan gaan we naar het derde punt. Hij heeft een oplossing. En als je in de tekst kijkt, dan staat er eigenlijk in het eerste vers, krijgen we al een klein hintje daarvan, wat dat te betekenen heeft. Ze gaan namelijk 3 dagen door de woestijn. 3 dagen lang. Als je dat leest, er zijn zoveel teksten waar dat voorkomt. 3 dagen. Wanneer komt dat nog meer voor? Onze Heer Jezus. Het spreekt van het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer Jezus. 3 dagen lang. Bruiloft in Kana met het water in de wijn op de 3e dag. Abraham sloeg zijn ogen op de 3e dag dat hij zijn zoon ging offeren. Het gaat over het lijden en de opstanding van onze Heer. Dat mag je hierin ontdekken. Het ligt eronder, maar het zit er echt in. En God die heeft een tussenpersoon aangewezen. Tussen hem en zijn volk. Mozes in dit geval. En wij hebben ook een tussenpersoon. De ware Mozes, onze leidsman, de tussenpersoon die voor ons, ja, die voor ons die verlossing brengt, die dat water weer zoet maakt. Als je de Heere Jezus leert kennen, dan gaat dat woord van God niet meer bitter zijn. Dan gaat het zoet smaken. Al die teksten waar je misschien tegenaan loopt, waarvan je denkt, ja, hoe kan God dat nou doen? Hoe zit dit nou? Ik vind dat zo moeilijk. En als je de Heere Jezus kent en je drinkt het op, dan is dat water niet meer bitter. Dan is het zoet. Dan ga je de schoonheid zien. Dan ga je zien waar het voor bedoeld is. Zelfs die moeilijke teksten, zelfs die randjes waar je eigenlijk je hoofd niet omheen krijgt. Is dit ook God? Wat is die streng? Wat is die boos? Wat is Paulus hier eigenlijk sarcastisch en moeilijk? Zeker, daar moet je ook doorheen bijten, die bitterheid. Maar uiteindelijk, als je de Heer Jezus kent, als je weet dat die leidsman die daartussen staat, de ware Mozes, dat water voor jou zoet maakt, dan ga je dat ook zo ervaren, dan ga je dat zo proeven. En dan heb ik het mooiste eigenlijk nog niet eens gehad. Dat stuk hout. Hij gooit een stuk hout in het water. Waar staat dat voor? Een stuk hout. In het Nieuwe Testament, ja, in het Nieuwe Testament staat in Galaten, vervloekt is degene die aan een kruis hout hangt, die aan een hout hangt. Ook dat gaat over zijn lijden. En dat is een rare denkstap, dat het lijden van onze Heer ervoor zorgt dat dat water zoet wordt. Maar ik denk dat we als gelovigen allemaal weten dat dat zo is. Als je weet dat Hij voor jou geleden heeft, dat Hij is opgestaan, dat Hij het leven wil geven, dat Hij dat water in jou wil laten opwellen als je dat drinkt, dat zoete water, een bron die overloopt, een levendmakende kracht van de Heilige Geest, dankzij zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Dat stuk hout wordt in het water gegooid. Als je dat stuk hout gaat zien in het Oude Testament, dat dat stuk hout in dit water ligt, dan gaat het zoet smaken. Dat is mooi, hè? Ik heb dat echt ervaren in mijn leven en het smaakt echt naar meer. Ja, ook mooi. Even over iets hoe God werkt. God die neemt niet het probleem weg in dit geval, maar geeft de oplossing erbij. Dat is ook een lijn die je steeds vaker ziet. Misschien ken je het verhaal van de koperen slang. Het volk wordt gebeten door giftige slangen. En in plaats van dat God zegt, ik haal die slangen weg, of hier heb je een zwaard, hak ze de kop af. Of rennen, vlucht. Nee, het probleem blijft. Maar hij geeft de oplossing erbij. Maak een koperen slang en degene die daarnaar kijkt, die zal genezen zijn. Zo is het ook eigenlijk in het groot voor ons als mensen. Er is een probleem. De zonde. Het was ooit goed en toen kwam er een probleem. De zonde is in de wereld gekomen, het zit in ons. Het zit in ons DNA. We kunnen niet meer vanuit onszelf bij God komen als mens. Het lukt niet. De toegang is afgesloten. En God haalt dat probleem ook niet weg. Maar hij geeft wel de oplossing erbij. Eerst door middel van offerdienst. Als je besmet bent met de zonde, je legt je hand op een dier, het gaat over op dat dier, jij bent vrij, rein. Maar in het groot heeft hij dat ook definitief gedaan. Dankzij het offer aan dat kruis van onze Heer Jezus. En nog steeds moeten we soms door dat lijden heen. Nog steeds hebben we last van die zonde. Nog steeds leven we in een gebroken wereld. Dat probleem haalt God niet direct. Ja, ooit wel hoor. Ooit wel. Maar voor nu niet. Hij geeft de oplossing erbij. Zo werkt God. En God zegt, ik ben je heelmeester. Hij weet wat zijn volk in deze fase nodig heeft. In Egypte hadden ze een grote God nodig die alle natuurgeweld in zijn macht gebruikte om te laten zien dat hij God was. Ze hadden een bevrijder nodig. Maar hier in deze fase presenteert de Heere God zich als heelmeester. Hoe intiem is dat? Hoe mooi is dat? Ik ben uw heelmeester en ik zal de ziektes die over Egypte komen niet over jullie brengen. Als je in mijn weg wandelt, als je je houdt aan mijn verordeningen. Niet als van, hé, dit kun je doen en dan verdien je je verlossing. Nee, nee, je bent al verlost. Maar van daaruit mag je leren, als je je daar aan houdt, dan zal het je goed gaan. Dan zal de Heere God de ziektes van de wereld, stress, burn-out, het kan je gebeuren, hè? Het kan je gewoon overkomen, ook als gelovige. Voel je ook niet schuldig als je denkt, ja, dan heb ik het dus niet goed gedaan. Zo werkt het niet. Maar het is een belofte van de Heere God. Dat al die dingen die in de wereld zijn, dat die niet over zijn volk zullen komen als je wandelt in zijn weg. Hij is je heelmeester. Ja, de vraag die ik eigenlijk wil stellen, hoe zit het hier met de bitterheid in deze gemeente? Misschien voor jou persoonlijk, maar ook als gemeente, als volk van de Heere God. Is er aandacht voor? Sta je erbij stil? En de belangrijkste vraag, op welke manier ga je dat te lijf? Ik denk dat we zien in dat stuk hout, Mozes, de ware leidsman, die dat stuk hout in het water gooit. Dat gaat over Christus invoeren. Over met elkaar tot Christus komen, beseffen dat dat hetgeen is waardoor het water zoet wordt. En dan zijn er ook praktische vragen. Dan zijn er ook dingen die je kunt doen eraan. Maar de eerste stap is met elkaar als volk om dat water gaan staan en met elkaar Jezus daarin brengen in die situatie. Hem zoeken. Samen hem zoeken. En dan uiteindelijk is er die belofte. Die belofte van Elim. Rust. Je bestemming, leven, verkwikking en een voorsmaak van wat er komen gaat. Elim is een plek waar het volk nu alvast, voordat het eigenlijk pas echt gaat beginnen, al een klein beetje die voorsmaak mag hebben. En zo is het voor ons vandaag, denk ik ook. Dat we weten wat Gods weg met ons zal zijn. Dat we ook weten dat er nog een hele weg is. Dat we ook weten wat de eindbestemming zal zijn. Maar hij wil ons wel alvast iets laten proeven. Hij wil ons wel alvast laten vertoeven in die oase. Zodat je mag proeven, een klein voorproefje mag hebben van dat grotere doel wat er nog komen gaat. Dat is zo prachtig mooi. We zien daar het getal 12 en het getal 70. Dat zijn getallen die te maken hebben met volledigheid. Met een afgerond geheel en ook te maken hebben met het feit dat het over Gods volk gaat. Het getal 12 zien we in de 12 stammen van Israël. En in het Nieuwe Testament zien we daar ook de 12 discipelen. 70 zien we op het moment dat Mozes zegt, Heere God, het wordt me te veel. Ik kan de leiding over dit volk niet meer aan. Wat moet ik doen? Dan zegt de Heere God, ik zal een deel van jouw geest zal ik verdelen over 70 oudsten die daar de leiding krijgen. Vertegenwoordigers, leiders van het volk. Een totaal plaatje van het hele volk, het getal 70. En ook later bij de uitzending, als de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt, eerst lezen we over 12 discipelen worden uitgezonden en daarna zijn het er 70. Er zit een groeiproces in. Een volk dat groeit, maar ook het plaatje van Gods afgeronde geheel. Zijn hele volk heeft hij bij elkaar geschaard en in de oase in Elim gebracht. Bij die palmbomen. Misschien weet je trouwens wel, een palmboom, dus dat is ook al wel echt leuk. Een palmboom begint natuurlijk heel klein en dit groeit heel erg langzaam. Wij zijn wel eens op vakantie geweest met vrienden, met Joran. En daar staat ook een palmboom. En daar zijn we nu denk ik 3 keer geweest. Elke keer als je daar terugkomt, is die palmboom weer een stukje hoger geworden. Je ziet hem niet groeien. Sommige plantjes zie je bijna dagelijks zie je gewoon groeien. Bij een palmboom is dat niet. Het groeit heel langzaam. Maar dat is wel gigantisch, stevig en hard. Laagje voor laagje. Als een gelovige die volhardt en laagje voor laagje uitgroeit tot die stevige palmboom. Die beschutting voor anderen mag zijn. Die er bovenuit torent. Die midden in de woestijn waar je eigenlijk zou zeggen, ja, daar is toch niks om van te groeien. Die daar toch gezegend wordt. Met geestelijke groei op een manier ja, die je menselijk niet voor mogelijk houdt, maar die wel gebeurt. Een palmboom die je zijn vrucht geeft. Ik heb wel eens gelezen dat een bepaalde palmboom, hoe moeilijker die het heeft, hoe droger het is, hoe zoeter zijn vrucht wordt. Dat is toch ook prachtig. Nou ja, dat zijn van die dingen dat denk ik, ik zie dat daar in die oase gewoon beloftes van God voor jou en voor mij, zijn doel met ons. En dat geldt voor het volk toen. Dat geldt voor ons in geestelijk opzicht, ook nu. En uiteindelijk zal het voor ons allemaal, definitief, volledig en voor altijd zo zijn. Dat is Gods doel. Ik heb jullie een beetje bevraagd. Hoe zit het met de bitterheid? Ben je er bewust van hè, dat het een overgangstrainingsfase is waarin je je bevindt? Sta je nog stil bij die bitterheid? Voer je met elkaar Christus in? Maar ik hoop dat ik je ook vooral mag bemoedigen vandaag. Dat God een doel heeft. Dat die volharding hard is misschien. Maar dat hij een plan heeft. Dat het je vormt tot iets prachtigs. Tot een ultiem doel daar in Elim. Op een dag zal er een dag zijn dat er geen moeite meer is. Dat er geen pijn meer is. Dat er geen tranen meer zullen zijn. Dat God zelf bij zijn volk zal wonen. Dat zijn volk zegt, u bent mijn God. En God zegt, jullie zijn mijn volk. Dat komt er echt aan. Ik ga voor jullie bidden. Heere God, Heer, u bent de schepper van de hemel en de aarde. U bent de schepper van ons mensen. Heer, en u heeft zo'n plan met ons. Heer, u wilt ons maken tot een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die er zal komen. Heer, waar die palmbomen, die oase, Elim, zo'n mooi beeld van zijn. Heer, maar ook nu al mogen wij een nieuwe schepping zijn. Mogen wij al weten, mogen we al voorproeven wie u bent, wat u aan het doen bent. Help ons, Heere God, als we bij dat water staan en het is bitter. Ons leven is bitter. Een situatie in ons leven is bitter. Uw woord is bitter. De levendmakende kracht van de Heilige Geest is iets wat je even niet ziet, waar je niet op zit te wachten. Heere God, het kan ons gebeuren. Weet dan dat het ja, niet erg is als we klagen. Maar Heer, dat we daar niet bij blijven hangen. Help ons daarbij. Laat ons groter kijken. U wilt ons groter laten kijken. Uitzoomen. We staan niet alleen maar bij dat water. We zijn een bevrijd volk en we zijn ergens naartoe op weg. Help ons, Heere God, om dat zo ook te zien. Dat we bemoedigd mogen zijn door uw geest vandaag. Help ons om eerlijk te zijn over bitterheid. Als we in een bittere situatie zitten, dat er over gepraat wordt. Heer, ook in dit bezuin. Als er een bittere situatie is met deze gemeente, Heere God. Laat erover gepraat worden, maar Heer, laat vooral Christus ingevoerd worden. Heer, want dan wordt het water zoet. Heer, bemoedig ons, bemoedig deze mensen, deze gemeente. Ik weet niet wat er speelt, maar u weet het wel. U kent de harten, u kent de mensen. U kent de weg die deze kerk heeft afgelegd. En ook het plan wat u met ons allemaal heeft. Help ons om aan u vast te houden. En we danken u dat u onze heelmeester bent, onze bevrijder. Heer en onze God. Amen.